Welkom bij de Jennifer Delano podcast. In deze ondernemerspodcast blijft geen kant van ondernemerschap, klantrelaties en geld verdienen onbesproken. Ontdek wat er nodig is om succesvol te werken met en voor klanten. Mijn naam is Jennifer Delano, ik ben al 20 jaar ondernemer in de PR en elke week ga ik in gesprek met een nieuwe gast. En deze week is dat Adumi Mariana en jij bent een financiële mentor voor zelfstandigen in de zorg. En ja, dan moet ik natuurlijk meteen aan geld denken. En dan kom je natuurlijk heel wat soorten type ondernemers tegen. En die gaan allemaal verschillen met hun geld zeker om.
Ja, dat klopt, dat klopt. De eerste moet ik zeggen, ja, ik werk met zelfstandigen in de zorg. Dus dan is daar ook een taboe erop, hè, over geld en de zorg verlenen. Want dat is, blijkbaar gaat dat zogenaamd niet samen. Maar dat geld heb je wel nodig. En vooral als zelfstandige.
Je moet er eten.
Om te eten bijvoorbeeld.
Ja, en je huur moet ook betaald worden. Ook als je hard werkt en je als werk hebt dat je mensen helpt.
Juist, en ook die benzine die in die auto moet.
Om van mensen te kunnen helpen.
Ja. Juist. Dus, maar ja, daarom ga ik dus ook over geld. Want ik heb gemerkt dat dat een taboe is. En over die geldtypes. Ik gebruik meestal de geldarchetype van Carol Sommerhock. Ze heeft er 8 van. Nou, even uit mijn hoofd kan ik niet alle 8 herinneren. Maar wat ik het meeste tegenkom in ieder geval, dus worden bij de zelfstandigen in de zorg, is natuurlijk de geldarchetype verzorger.
Ja, ja. En wat houdt dat in?
Die verzorger die zorgt voor iedereen.
Behalve voor hem, haar
ja,
zelf.
Die zorgt wel voor zichzelf, maar tot op een zekere mate. Ja. Dus ze zorgt voor zichzelf, ze kon zelf niet echt tekort, maar tot een zekere mate. Maar iedereen die komt vragen om hulp, dat biedt ze hulp. Dus ook de financiële hulp. En dat zie ik bij heel veel zelfstandigen in de zorg doen, want ze hadden een bepaalde inkomsten voordat ze zelfstandigen waren. Mm-hmm. Dus wat zij nu krijgen op de bankrekening is een groot verschil. Dus zij denken dan van ze kunnen lekker Sinterklaas spelen en geld rondverdelen. Maar aan de andere kant van de verzorger zit van ze hebben een verwachting van wat die persoon gaat doen met dat geld.
Oh ja.
En als die verwachting niet voldaan wordt, ja, dan hebben ze dan een gevoel van, hoe noem je dat? De resentment.
Dus ze zegt bijvoorbeeld iemand, hey, leen me even 2000 euro, dan kan ik mijn studie afmaken. En na een jaar is die studie nog steeds niet af. En,
ja, dan krijg je verwijten naar die persoon toe. Dus dan komt het gevoel van, kijk, je helpt iedereen, maar je krijgt niks voor terug. Of die doet niet wat die heeft gezegd, zou gaan doen. En dat was, kijk, was weggegooid geld. Dadadada. Dus dan heb je de 2 kanten van, ze voelen zich goed wanneer anderen kunnen helpen. Maar als de andere niet doet wat zij hebben verwacht dat die andere gaat doen, hebben ze dan weer verwijten naar die persoon.
En wat zeg jij dan als financiële mentor van zo'n persoon?
Ja, meestal kijk ik begin altijd met een financieel plan. En dan hebben ze dan ook meteen in kaart hoeveel geld ze dan weggeven.
Oh, je bedoelt hoeveel geld er verdwijnt?
Ja, hoeveel geld er gewoon verdwijnt. Dan hebben ze dat gewoon meteen in kaart. En dan gaan we dan ook hebben over het doel die ze hebben. Want meestal wordt die doel dan niet bereikt omdat er een lekkage is aan geld.
Ja, dat is ook doodzonde. Ik doe zelf een tijdje, doe ik Profit First, ken je dat?
Ja, daar werk ik mee. Ik ben een Profit First professional.
Oh, dus jij probeert dat ook, je klanten mee te geven van, goh, maak nou potjes, verdeel het, zorg dat je reserveert van tevoren, zodat je niet hoeft te sparen voor de BTW. Dus er zijn mensen die sparen voor de BTW.
Ja, inderdaad. Wij als Profit First Professional, daar werk ik gewoon mee. Dus dat zit ook al in mijn financieel plan. Mm. Dus dat zit helemaal geïntegreerd, zeg maar, in de programma die ik aanbied. En dan met die potjes allemaal. En dan bereken ik apart voor elke persoon, bereken ik de percentages van wat dus in die potje naartoe moet. Want jouw doel is anders dan mijn doel, bijvoorbeeld. Dus jij zal andere percentages hebben dan ik.
Ja.
Dus Dat
dat zijn inzichten.
Juist.
Dat is gechoqueerde inzichten, neem ik aan.
Soms wel, ja. Dus wanneer we eerst zetten van, oké, wat komt erin, wat gaat eruit? Dan is dan de financiële overzicht dan. Dan zien ze van, oh my god, zoveel geld gaat bijvoorbeeld naar mijn broer, die altijd een nieuw project heeft, maar nooit die afmaakt bijvoorbeeld. En daar de financiële inzicht is, oké, hoe kunnen wij dus waarborgen dat dit niet te vaak gebeurt? Want ja. Er zijn onderdelen toch van je geldarchetype, laten we zo noemen, geldarchetype dat je dat zijn voordelen heeft. Dat ja. moeten we enhancen natuurlijk. Maar ja. die ook valkuilen heeft. En dat moeten we waarborgen dat niet te vaak voorkomt. Maar het ja. hoort bij jou. Dus dat, ja, het is gewoon het waarborgen.
Ja. Ja, ja, dus je gaat gewoon met ze in gesprek van, goh, dit is het type wat je bent. Doe je dan een soort van test of zo nog?
Ja, er is wel een test, maar meestal kan ik wel zien in gesprek. En mensen
ja, jij ziet meteen wie, wat voor type ja. iemand is. En dan ja, zeg je, het is heel charmant, dit en dit en dit. Is heel charmant ja. aan wat je doet, maar dit zijn valkuilen, zullen we het daar ook eens over hebben. En daarna ja, dan laat je je berekeningen zien en dan komen ze erachter dat er veel te veel geld naar iemand gaat of naar iets ja. gaat. Of, en dat is eigenlijk weinig. Aan het einde van de rit dat ze weinig overhouden.
Juist, of veel te weinig. Want ja. dat heb je dus ook weer wel, de verzamelaar. Dat zie ik
oh,
ook
en wat doet die dan?
De verzamelaar doet lekker verzamelen. Dus die wil alles zelf doen, alles zelf houden. En die is dan ook degene die het meeste belastingen betaalt. Want omzet min kosten is winst. En over de winst, daar gaat de belastingen over. Nou, de verzamelaar heeft heel weinig kosten. Dus die is wel de meeste belastingen betaalt. En die wordt echt boos. Want die heeft zoiets van, waarom heeft Pietje, die betaalt zoveel. En ik betaal, die Pietje betaalt dus heel zo weinig. En ik betaal zoveel. Die kan niet relativeren van, hey, omdat jij gewoon weinig kosten hebt.
En is dat omdat ze dan in andere schijven uitkomen?
Ja, natuurlijk. Want als jij je winst hoog is, bijvoorbeeld, je krijgt dan eerst de aftrekposten. En ja. wat daarover is, dan gaat dat in de...
Die schijven. En als je de grootste schijf hebt, dan betaal je meer dan de helft.
Ja, juist. En dan heb je nog over, dan gaat dan bijna de helft dan van uit. Dus ik kan je voorstellen dat die persoon ineens ziet van, oh my god, ik moet veel betalen. Aan de andere kant groeit hij dan ook niet met de onderneming, omdat hij niet durft te investeren.
Ja.
Want hij wil alles zelf doen. Zelf de website maken.
Ja. Nou, ik ken iemand en die kreeg gewoon te horen, wordt niet tijd voor een elektrische auto. En toen zei zij van, bedoel je? En toen zei die man, nou, je wilde een auto kopen. Besteed nou gewoon een stuk van je winst dan nu aan die auto. Even in december. Eind van het jaar zei hij dat. En toen heeft ze een hele dure elektrische auto gekocht. En dat drukte haar winst. En daardoor betaalde ze niet de helft aan de belasting. En zij rijdt nog steeds met die auto rond.
Ja, en daar kan hij misschien zelfs een beetje mee verdienen ook. Want je kan die kilometer hangt vanaf wat ze natuurlijk qua belastingtechnisch in elkaar heeft gezet. Maar ja, inderdaad. Maar dan is het een beetje tactisch en strategisch kijken naar je geld.
Ja,
begint wel met de financiële inzicht en overzicht.
Ja, en dan raad je ook wel eens mensen aan naar een BV te gaan bijvoorbeeld. Dat je zegt, dit loopt totaal uit de klauwen. Nou, gewoon naar een BV, hupsee.
Juist. Zo zijn het nog niet gekomen met de zelfstandigen die ik nou werk. Nu toevallig heb ik wel een klant, daar we daar wel op de punt zitten. Maar dan natuurlijk met de prognose, want nu zitten we in december, zijn we dus prognoses aan het maken. En dan zien we al in de vooruitzicht dat de omzet gemaakt moet worden.
Ja.
Dus inderdaad.
Ja, helder. Nou, dat is sowieso een spannende, het zijn spannende dingen. Want als je het doet, dan moet je wel zeker weten dat je in ieder geval de aankomende 3 tot 5 jaar in ieder geval nog je BV houdt. En dat je van plan bent om in je BV te blijven werken. En dat moet je niet te lichtzinnig natuurlijk over nadenken.
Juist.
Hè? Als je er eenmaal naartoe gaat, kan je natuurlijk niet meer zomaar even terug.
Nee. Juist. Dus dan moeten daarom zijn die prognoses ook belangrijk. Want heel vaak zie ik dan zelfstandig in de zorg. Eigenlijk best veel zelfstandigen in het algemeen. Hoeft niet per se in de zorg te zijn. Ze nemen de dag zoals het komt. Ja. Of de maand als het komt. En ze kunnen niet een half jaar vooruitkijken. Of een jaar zelfs vooruitkijken. Nu dat we in december zitten. Gaan kijken van, hey, wat gaat er in 2022 gebeuren? Dat kunnen ze dan niet. En dan krijg je die problemen. Je maakt beslissingen voor het moment dat het nu is.
En maar niet voor de toekomst.
Voor later. Ja.
Ja. Ja, oh god, ja. Ja, ik ken een business coach. En die ging een keer naar een vrouwennetwerk. En daar ging zij dan wat vertellen over de business coach in praktijk. En hoe het nou werkt en zulke dingen. En die had gewoon... En dat was niet een heel erg ondernemend vrouwennetwerk, laat ik het zo zeggen. Hè. Iedereen was ondernemer, maar Delft had een dure hobby. Dus niet zo'n echte... niet iedereen was echt serieus bezig met zijn business. En toen rolde zij het idee uit dat je ging nadenken over hoeveel prospects je nodig zou kunnen hebben. Hè, hoeveel klanten en hoeveel geld eruit rolt en hoeveel prospects en wat je dan zo vandaag zou moeten doen, dat idee. En nou, dat was echt mind-blowing, dat die mensen hoorden nieuwe dingen. En dan denk ik, jeetje Mina, als je dat toch niet, als je daar al niet bent, dan run je toch geen bedrijf?
Ja, maar wat ik ook leer mensen van, je hebt fases van ondernemerschap. En vooral als je al verder bent, heb je zoiets van, ik snap niet dat die persoon dat niet weet. Je noemt jezelf ondernemer en je weet dat niet. Maar die zit gewoon in het begin van de ondernemerschap.
Dus ja, maar sommige mensen blijven al 30 jaar in het begin van de ondernemerschap hangen. Hè?
Ja, omdat het is hun hobby, wat je al zei. Maar ja. Het is ook leuk om te zeggen, ik ben ondernemer.
Ja, en het is gewoon hot.
Mijn bedrijf en bedrijfje, ze noemen het zelf ook
bedrijf. Oh, dit is echt, dat vind ik zo'n... Zeg nooit bedrijfje tegen iemand. Het is echt, dan positioneer je iemand al als een dure hobby. En dan wordt het nooit wat. Als je mensen ook zelf zeggen, oh, stop ermee.
Juist.
Het is al zo, als je zo denigerend over je werk praat, waar je hard voor werkt. Echt, ga werknemer worden.
Ja, juist. Dus daarom zeg ik van, iedereen zit op in een andere fase. En zijn mensen die heel lang op één fase blijven steken. En dan nog, bij mij zeg ik dat gewoon, geen oordeel. Ja, geen oordeel. Als jij dat fijn vindt. Als dat jouw doel was of is, en jij vindt het fijn, wie ben ik om te zeggen van, dat moet je niet doen.
Ja.
Ja? Ja. Maar laten we het wel maximaal benutten.
Ja.
Laten we het wel zo efficiënt mogelijk maken.
Ja, ja,
en
maximaal
benutten, zodat jij je doelen haalt. Klaar.
Ja. Ja.
Geen oordeel.
Ja. Ja. Ja, dat is wel waar. Ik heb een keer naar een internationaal evenement geweest. Dat kon vroeger nog. En... heel veel mensen ook. En dit is ongelooflijk. Het is gewoon een paar jaar geleden. Zo'n raar idee. En daar zaten we met z'n allen bij elkaar. En toen dat was ook voor mensen die dan verder willen groeien. Hè. Dat steek ze elk event, werd er dan daarop ingestoken. Oh, verder groeien. Alsof groei een must is.
Ja.
Hè? En je kan ook gewoon zeggen, ik ben blij met wat ik heb. Laten de klanten houden die ik heb. En daar blij mee zijn. En nou goed. Goed, dat even over groei. En toen liet ze zien welke fases ondernemerschap heeft. Dus wat jij ook zegt, hè, je hebt de babyfase en je hebt de peuterfase. Nou goed, dan hadden ze dus de menselijke groeifases. Daar hadden ze bedrijfsfases aan gekoppeld. En daar zaten niet hele grote ondernemers bij met grote bedrijven. Het waren echt vooral die zelfstandigen die dan dachten, hey, ik heb een droom en groeien en dat idee. En toen presenteerden ze de verschillende fases en dan ging ze van fase naar waar zit je dan? En dan heb je de babyfase is, ik bedenk iets. En dan de peuterfase is, ik ga ook klanten werven en dit ook echt uitrollen. En dan op een gegeven moment de puberfase, ik ga er ook iets van geld mee verdienen. En dan de volwassenenfase, ik maak er echt groot geld mee. En daarna, de bejaardenfase, dan oké, let's make it big. En daarna de boel verkopen. Dat was een beetje. En toen presenteerde ze dit en zei ze, ja, en wie zit er in de babyfase met zijn bedrijf? En nou. Echt, dit was gewoon de helft van de zaal. Die had een idee. Een idee. Dat moest dan nog aan gewerkt worden. En dan praatte ik bijvoorbeeld met een man en die had een idee. En daarvoor had hij ook een idee. En daarvoor had hij ook een idee. En die was al 5 jaar ondernemer met een idee. En eigenlijk was hij gewoon werknemer. En had hij inderdaad een bedrijf omdat het zo lekker klonk. Daar was hij blij mee.
Ja,
maar dat had natuurlijk niks met ondernemerschap te maken.
Nee. Toevallig wel in de, of toevallig, en wel bij de zelfstandigen in de zorg. Ze beoefenen hun eigen beroep. Ja. Ze beoefenen de beroep dat ze, waarvoor ze gestudeerd hebben, waar ze ook in loondienst hebben gewerkt. En dat is wat ze dan doen. En ze verdienen hun geld mee.
Ja.
En dat zie ik ook bij heel veel zelfstandigen die hun beroep beoefenen. Ze verdienen wel goed mee. Dus,
ja. Nou, en zij ze gegund, ze werken er hard voor.
Juist.
Ja.
Wel bij andere ondernemers, andere zelfstandigen die dus een idee hebben en daarmee dan beginnen. Dus ik noem een heel simpel iets. Iemand die bedenkt van ja, ik ga kaartjes maken en die verkopen.
Bijvoorbeeld, ja.
Dat heb ik ook voorbij zien komen. En als hij gaat berekenen hoeveel kaartjes die moet verkopen om überhaupt een boterham mee te kunnen verdienen.
Ja.
Ja, dan blijft het eventjes nog een hobby.
Ja, nou ja, dan heb je het echt zwaar. Ik heb een keer een rondje gedaan tijdens een eigen evenement. Had ik ook vroeger. En dan toen vroeg ik gewoon van, oké, wat levert één klant op? En ik ging gewoon vragen. Nou, er was gewoon één iemand die zei, ja, 10 euro. En dan zeg ik, wat een slecht verdienmodel. En dan ook nog, weet je wel, blanke mensen met blauwe ogen. Die altijd paarse lippenstift op doen. Zoiets idee. Dus ook gewoon nog, het was ook nog echt iets met, volgens mij iets, mensen met suikerziekte die in zoveel oud zijn. Daar wonen ze precies. Het was echt dat je denkt, 10 euro, het is, wat denk je nou zelf?
En als je 10 euro, want daar heb ik ook soms over. Als je iets hebt, dat je 10 euro wil verkopen. Maar dat kan, hè? Dat kan.
Nee, het kan. Als je daar ook een doelgroep bij hebt.
Maar de doelgroep moet je ook in een massa, in een volume. Daar heb je volume nodig.
Ja.
En dan kan je geen boterham, je kan je baan nog niet opzeggen om kaartjes te gaan verkopen van een tientje. Zeg maar nu iets. Het is een dure kaart. Maar om kaartjes te gaan verkopen van 10 euro. Je houdt je even je baan bij. Hè? Zorg dat je dan die volume kan krijgen. En dat je het kan houden. En dan pas kun je dan de transitie dan doen. Maar dan doe je natuurlijk met de financieel inzicht en overzicht. En met je financieel plan en met een prognose.
Ja.
Anders
Over het algemeen, dit zijn niet de plannetjes waar mensen uiteindelijk fulltime mee gaan ondernemen.
Je zal verbaasd zijn voor wat voor dingen langskomen. De zorg is niet een makkelijk beroep, laat ik het zo zeggen.
Nee, omdat het ook gewoon een zwaar beroep is.
Het is een super zwaar beroep, fysiek en mentaal. Er komt wel een punt dat heel veel mensen die vooral bij mij komen als klant en zoiets hebben van, ik weet niet hoe lang ik meer dit zal volhouden, dat ik kan volhouden.
Ja.
Ze hebben last van hun rug, van hun knie, van de handen. Nu wordt het winter natuurlijk, beginnen die pijntjes dan te komen. Nu hebben wij weer de besmettingen, bla bla bla. Corona-afdelingen enzovoorts. Dus tekort aan personeel, dus de werkdruk is gewoon een stuk hoger en die mensen hebben gewoon pijn, lichamelijk echt pijn.
En wat adviseer je ze dan? Want je kan niet met pensioen als je een paar jaar hebt gewerkt en je had er geen plan voor.
Nee, dat is de eerste wat ik kan kijken is van, wat is jouw uurtarief? Wat kunnen we nog aan doen?
Ja.
Zodat ze niet zo heel veel hoeven te werken. Sommigen die werken soms gebroken diensten.
Oh, dat helpt ook niet.
6 dagen in de week. Ja, je lichaam krijgt dan geen kans. Ik heb ook een planner en een training van time management. Dat ze dan kunnen kijken van wat kunnen ze dan doen aan de verdeling van tijd. Zodat ze hun lichaam de tijd geeft ook om...
Dus jij zegt hoger uurtarief, minder uren werken. Zodat je wel uit kan rusten en wel kan...
En als meteen een oplossing, zeg maar.
Ja.
En dan voor de iets langere termijn gaan we dan kijken, wat kan je nog anders doen? Hoe kan je anders je diensten dan invullen, zodat je dan niet zoveel fysiek aanwezig hoeft te zijn of fysiek arbeid hoeft te verrichten?
Ja.
Maar dat is dan voor iets langere termijn. Maar voor de nu acuut ga je kijken, waar zit het probleem? Kijk, ik kom ook uit de zorg. Dus ik weet hoe het is, ik weet hoe het voelt, ik weet hoe het kan zijn. En het nee zeggen ook. Want dan
is
moet je
moeilijk. Het is überhaupt moeilijk. Want als ondernemer zie je altijd een kans.
Juist.
Als verzorger wil je heel graag helpen.
Wil je ook graag helpen. Dus ik weet hoe dat is. Hoe de psychologie erachter werkt. Van het nee. Toch willen doen. Je ziet dat de mensen het toch nodig hebben. Ja, maar ik kan nog eventjes nog door. Nee, zo erg is het toch weer niet. Dat.
Ja, dat idee. Wat voor money type ben je nou zelf?
Ja, dat is het goeie. Ik heb, meestal pak ik de drie. De drie dat het meest voorkomt. Dus ik heb ook de verzorger. Guilty. En ik heb de heerser. En de heerser die wil een imperium bouwen. Een imperium bouwen waar iedereen goed in kan, goed in kan hebben.
Mm-hmm.
Dus dat heb ik dus ook. En ik heb de rebel. Dus ik hou er wel van om niet conventionele manieren te zoeken waarmee je geld kan verdienen of je een onderneming mee kan opzetten.
Ja.
Dus die drie heb ik als mijn top drie. Ja.
Ja, oh, wat interessant. En dus je plan is uiteindelijk hè, de heerser, imperium. Waar moet het naartoe?
Ja, dat is een interessant inderdaad, want de verzorger en de heerser, die hebben...
Die bijten elkaar. Ja.
Die hebben telkens ruzie met elkaar. En dus ik noem ze altijd mijn twee poppetjes. En het grappige is, ik heb mijn vader en mijn moeder, want ik heb ook een geldverhaal. Dus meestal ga ik dat ook iets dieper op in met mijn klanten. En mijn geldverhaal is bijvoorbeeld, mijn moeder, die is een hele goede spaarder.
Mm-hmm.
Maar mijn vader, die kon heel goed geld uitgeven. En hij had dus een eigen bedrijf.
Oh,
en
ja.
Mijn moeder was in loondienst, ze was ambtenaar. Ze stonden tussen allebei zijn met pensioen. En mijn moeder, die had zoiets alles, de zekerheid en dingen.
Potjes, reserveren.
Dus die twee heb ik bij me. En ik benut ze wel allebei. Dus daarom een stukje van financiële inzicht, overzicht, de potjes van Profit First, al die dingen. Dat is eigenlijk een beetje mijn moeder.
Ja.
Maar
de ambtenaar
en alles inzicht en overzicht willen hebben, gestructureerd. Van tevoren moeten weten wat er gaat komen. Maar de andere kant, dus die heerser bijvoorbeeld, die wil een imperium bouwen. En de rebel, die wil ook risico's nemen. En dat heb ik misschien een beetje van mijn vader. Dus ik wil ook iets groots opbouwen. En ik zie het dan voor me, iets voor de zesde pensioen zorg, zo heet mijn onderneming ook. Dat ze dan hun financiële IQ kunnen verhogen. En dat het een soort van, ik wil niet opleiding noemen, maar laten we het even nou voor de makkelijk een opleiding noemen. Waar mensen kunnen leren hoe kun je met geld omgaan. En hoe kan je dus zelfverzekerd jouw financiële beslissingen nemen. En niet in de hand alleen van de boekhouder, van de accountant. Of voor de meeste vrouwelijke verzorgers, ik wil niet generaliseren, maar het is wel de meeste.
Ja.
Ze hebben een man en die laten de mannen doen.
Ja. Nee, maar het is zo. Vrouwen, wij zijn gewoon betere verzorgers. Ons hart ligt er, het ligt dicht bij ons. Zorgen is een vrouwenkwaliteit. Dus het is niet meer dan logisch. Ga naar het ziekenhuis, wie zie je aan het bed staan? Het zijn voornamelijk vrouwen die zich geroepen voelen. En ook met geneeskunde, grotendeels zitten daar vrouwen in de bank.
Ja, inderdaad.
Ja, en, dus straks komen die artsen, worden ook steeds meer vrouwen.
Ja,
of een jaartje of tien.
Dat klopt. Als je bij de faculteit geneeskunde gaat kijken.
Ja.
Ik heb een heel vroeger opleiding gedaan, bewegingswetenschappen bij de VU. En daar zaten we in de faculteit van geneeskunde. En eigenlijk volgens mij de merendeel was wel vrouw.
Ja. Ja, nou, ik heb ook twee klanten van mij die zitten ook in de geneeskunde. Zijn ook nog bezig met hun opleiding. Ook omdat zo. Het is niet zo dat je geneeskunde doet en dat je dan klaar bent. En heb je daarna ook nog een opleiding en nog een en nog een en nog een. Dit is wat ik ervan begrijp. Ik vind het echt totaal onbegrijpelijk. Maar je doet de opleiding en dan ben je iets. En dan moet je een andere opleiding doen en dan ben je weer iets. En dan, je blijft ermee doorgaan. Maar goed, die zijn heel nauw betrokken bij de geneeskunde, omdat ze materialen en boeken voor die geneeskundestudenten schrijven. En die zeggen ook gewoon, het is echt een groot percentage is vrouw. En de heersende man bij studie geneeskunde zie je dat dus niet. Dat is daar al gewoon echt over. Dus dat is een hele positieve trend. Ik ben er heel blij mee. Want dat kunnen we zeker, dat kunnen we zeker gebruiken. Doe jij nou ook de boekhouding dan voor die zelfstandigen?
Nee.
Dus je bent echt een mentor in de vorm van, je doet planning, je denkt met ze mee. Je maakt ze hun financiële IQ probeer te verhogen, zodat ze gewoon echt wat meer inzicht hebben. En daardoor ook gewoon een betere toekomst voor zichzelf kunnen organiseren.
Ja, dat is wat ik doe. Ik werk wel samen met een boekhouder. Dus als ze zelf geen boekhouder hebben en ze
dan
hebben
heb je mensen, ja.
Dan ja. heb ik dan mensen waar ik ze naartoe kan verwijzen. Ja. Maar in principe doe ik geen boekhouding en ik ben natuurlijk geen boekhouder, geen accountant.
Ja. Dus als je bij een boekhouder zit, dan kan je prima met jou bellen.
Ja, ja.
En als je nog niet bij een boekhouder zit, kan je ook prima met je bellen en dan zoek je er samen erin uit. Nou, dat is allemaal goed om te weten. Wat wil je nou mensen die ondernemen meegeven?
Ik wil ze meegeven om gewoon wel te durven groot dromen. En vooral de zelfstandigen die zoiets hebben van, ja, ik heb mijn beroep, ik beoefen gewoon mijn beroep en ik heb het prima zo, het is 10 keer beter dan toen ik in loondienst was. Maar droom groot. En het hoeft niet te dromen in de grootte van een grote onderneming, maar wel wat je met je geld doet.
Ja.
Laat jouw onderneming voor jou zorgen ook.
Ja.
Dus je kan zorgen met wat jij nu verdient, dat je dan later het ook goed hebt. Niet alleen nu, maar ook later ook. Dus maak het voor jezelf inzichtelijk en durf gewoon groot te dromen. Dat kan gewoon. Zijn gewoon in de luxe positie hier. Dat kan gewoon.
Dat vind ik heel mooi gezegd. En ik moet ook zeggen, ik was laatst bij een webinar van Profit First. Gisteren. Recentelijk was ik bij een webinar van Profit First. En ze zijn nu zo'n app aan het uitrollen, hè? Als je een flows instelt, dat je dan met één knop, dat als er een geldbedrag binnenkomt, met een knop, en dat je op een knopje ramt en dan BTW gaat naar de ene rekening en je winst gaat naar de andere rekening, je salaris naar die rekening en je kan het helemaal doen en kan je privé ook helemaal instellen. En wat ik gewoon heel mooi vind, is dat ze dan ook potjes hebben op verschillende groottes van bedrijven, maar ook privé van dit stop je in investeringsfonds en dit stop je in dit. En denk ik, we hebben al de informatie, bied het gewoon aan. Je hoeft geen eens flow aan te schaffen om alles door te kunnen lezen. Hè? Je kan gewoon, dit kan je allemaal online vinden. Iedereen kan hiervan profiteren. En het eerste wat je moet doen als je ooit uit de red race wil ontsnappen, is je inlezen in wat je met je geld doet. En hoe groot de percentage je kan opzij kan zetten en hoe groter percentage je kan investeren, des te sneller je eruit bent.
Ja, maar je moet achter de kennis aan.
Juist.
Dus, en om achter de kennis aan moet iemand wel zien de noodzaak om ook achter die kennis te gaan.
Ja, want anders blijf je gewoon werken.
Ja, anders blijf je gewoon in diezelfde red race.
Voor de rest van je leven. Iemand in de familie. Ik ga geen naam noemen en ook niet noemen wie het, maar iemand in de familie die heeft recentelijk een woning aangeschaft. En daar heeft hij voor mij een dikke 4 ton voor betaald. Want het moest natuurlijk wel hoog boven de prijzen die het huis waard was, moest er worden geboden. Dus hij heeft al zijn spaargeld heeft hij in het erboven bieden gestopt. En volgens mij heeft hij vol met haar, dus haar en hem, hebben ze met z'n tweeën hebben ze vol lopen lenen. En toen dacht ik, nu zit je dus 40 jaar van je leven met je baan. Het is geen ondernemer, zit je dus gewoon vast. Hij zal moeten blijven werken. Maar laat dat eens, weet je, gewoon even inzinken. Hij zal moeten blijven werken. Ja, ik zou gek worden bij het idee.
Ja, dat klopt. En het is wel een keuze. Het is een keuze.
Maar je legt je zo vast.
Ja, je ligt dan wel zo vast. En vooral als je maximaal gaat lenen. Ja,
en hij moest ergens heen, hè? Ik begrijp het. Weet je wel, hij had op een gegeven moment te veel kinderen en zwangere vrouwen. Op een gegeven moment komen er meer kinderen. En dan moet je gewoon kijken naar de ruimte die je hebt. En dan denk je, het kind moet toch ook ergens op een gegeven moment op een eigen kamer. En waar laat ik mijn nieuwe baby die nog aankomt? Ik begrijp dat hij iets moest, weet je wel, dat begrijp ik. Maar dan denk ik, je hebt het wel vastgelegd.
Systeem, hoe die eruit in elkaar steekt van hoe de markt, ook de huizenmarkt is gewoon abnormaal nu. Maar hoe die dan in elkaar steekt zo van, oké, dit is jouw gezin, nou moet je naar een groter huis. Maar je moet zoveel gaan lenen en zoveel het is gewoon de risico dan die je neemt, alleen om groter te gaan wonen. Nou, als het heel belangrijk is, dan is het zo en dan weet je de consequenties ervan. Dus dan zorg je dan dat je het waarborgt, dat je dus die inkomen blijft krijgen, zodat je die huis dan kan betalen.
Ja, maar, nou, dat is, en daar is hij, daar zal hij de aankomende 40 jaar mee bezig zijn.
En ik kan zeggen, in mijn geval, ik heb 3 kinderen. We wonen in een huis met 3 slaapkamers, dus groot is het niet. Maar bij mijn doel bijvoorbeeld, ik heb erover nagedacht om, hé, ik kan verhuizen. Toevallig hier voor mij waren 2 huizen te koop. Dus ja, de kans was er gewoon. Ik ken de buren heel goed, dus ik had als eerste gekregen van dat het huis te koop stond. Was niet eens nog op Funda. Weet je, dat zijn allemaal voordelen.
Dat het zou kunnen doen, ja.
Dat zou je kunnen doen. Maar toen ik naar het huis ging kijken en ik hoor van hoeveel ze het willen verkopen enzovoort.
Ja.
En heb je zoiets van, ja, onze doel is als gezin, want dat is het ook, wat voor doel heb je? Onze doel als gezin is om uiteindelijk financieel vrij te zijn. We zijn half onderweg, we zijn er nog niet, maar alleen de gedachte dat ik half onderweg ben...
Is al heel vervulling.
Is al heel vervulling. Ga ik dat niet doen en dan ben ik weer voor mijn gevoel wel de rug mee af.
Ja, maar dat is het.
Dat is het doel die je dan
welke... hebt. Welke keus maak je hierin? Ja. Ik heb ook een kind. En zijn we in staat om bijna elke vakantie die ze heeft ook op vakantie te gaan. Ik vlieg niet naar de andere kant van de wereld. En ik doe ook niet op skivakanties. Dus ik doe geen achtelijk rare, dure vakanties. Dat zeg ik erbij. Maar gewoon een leuk huisje ergens in de buurt. En daar leuke activiteiten doen. Vind ik gewoon heel belangrijk om te doen. Vind ik leuk. Ik hou van memories, herinneringen creëren en ervaringen opdoen. En dan denk je, ja, het kan omdat ik geen huis heb. En omdat ik niet mezelf 40 jaar vastgelegd om een of ander huis af te betalen. Ja. Daarom kan het. En mijn kind die piept altijd over, ja mama, ik wil een groter huis, net als, en dan ziet ze al die vriendinnetjes, die hebben allemaal, weet je, ouders met 2 banen, en die hebben dus ook maximaal geleend, en al spaargeld erin gedouwd. En dan zeg ik ook, ja schatje, dat kan, maar dan gaan we niet meer op vakantie. Want in de vakanties moet je dan je huis opknappen, want het is ook nog van jou, dus je moet het ook nog bijhouden. En dan kan je niet meer op vakantie. Want dat geld, ja, daarom heb je nu een huis. Nou ja, ja. Dat was dan ook geen goed idee. Dus ik probeer dat een klein meisje uit te leggen. Dat gewoon consequenties daaraan zitten.
Ja, ja. En het is ook, als ik weer zeg, hoe jij je geld wil uitbesteden. Wat er binnenkomt, wat er uitgaat en hoe je het weer uitbesteden en wat je doel weer is. In ons geval, wij wonen dus niet groot, maar we gaan bijvoorbeeld wel binnenkort naar Curaçao voor 6 weken.
En dat is toch gewoon super waardevol, dat je daar de ruimte voor hebt.
Ja, en het kost heel veel. Ik ga niet zeggen dat het een goedkope ticket was, want we moeten met z'n 5 daar naartoe.
Ja.
En we moeten daar... dus daar
ook
zijn
nog
er...
leven, ja.
Ook daar nog leven. En daar hebben wij ook projecten lopen. We hebben een reden waarom wij nu 6 weken naartoe gaan. Het is geen vakantie. Ja?
Nee, het is een business en pleasure.
Ja, er is ook natuurlijk familie.
Er is ook wat pleasure. Het is vooral business.
Ja, juist. Maar het is mogelijk, omdat wij ook niet groot wonen. Het is mogelijk. Dus er zijn gewoon de keuzes die je neemt. En wat zijn de consequenties er weer van?
Ja, ja en daarin... Ja, dan is het echt belangrijk dat je echt gaat nadenken. Waar wil je dan heen? En dat is wel heel moeilijk.
Ja.
Ik weet nog steeds niet waar ik heen wil. Maar goed, ik heb wel een interessant leven voor de rest.
Ja, misschien is
het
leven.
Ja.
Ja. Dat we niet alles hebben vastgestippeld, maar misschien kunnen we ook lekker met de flow gaan. Dat is ook iets dat bij ons vrouwen eigenlijk hoort. Dat we eigenlijk met de flow gaan.
Ja. Ja, want je kan toch niet weten hoe het over een half jaar of over een jaar of over 2 jaar zit.
Nee, dat kan je niet weten. Maar...
Het enige wat je kan doen, je kan er een planning maken. En je kan er hard voor gaan. En dat moet ik zeker doen. Ik heb ook prognoses gemaakt en ik hou het ook bij. En dat is ook iets waar ik naar kijk. En ik ben er blij mee. En ik zorg in ieder geval dat de potjes, dat de percentages soort van kloppen. En ondertussen heb ik een leuk leven. En ik zie dat ik vooruit kom. Ik vind dat ook altijd wel fijn. Dat ik in ieder geval elke maand denk, oké, ik kom in ieder geval vooruit.
Juist.
Ik, Dus ja. dat is er plezierig aan. Maar goed, wel iets om over na te denken. Dat, wat voor keuzes je maakt op lange termijn. Of dat dan ook echt hele goede keuzes zijn.
Ja, en het is niet, staat niet vast in beton. Hè? Dus als je nu dit hebt als doel. Of dit is wat jij als planning hebt. Ja, je kan gedurende de tijd kijken van... het past dat toch niet zo helemaal in welke fase ik nu zit. Anders stel je het eventjes bij.
Ja.
En in jouw geval, je hebt met je PR dinges met het bureau en zo. Je weet misschien soms aan welke knopjes jij moet draaien om een bepaalde uitkomst te hebben.
Ja, dat klopt.
En je hebt je prognose en je weet dan welke knopjes. Maar misschien gedurende de tijd heb je zoiets van, die knopje vind ik toch niet meer zo leuk.
Ja, nee, maar dan pas je het aan. En het aan ons om daar organisch in te zijn. Maar in ieder geval, know your numbers. Ja, dat is wel het allerbelangrijkste.
Know your numbers. En je kan wel met de flow gaan. Want anders zit je zo... Dit is wat ik heb gedacht in december 2021. En zo moet het nog steeds zijn in augustus 2022.
Je weet dat we dit later uitzenden, hè? Dit gaan mensen pas in 2022 horen, hè?
Juist. Dus dat kan je er al voorstellen. Misschien op het moment dat je het nu hoort... en dat is weer iets anders is, bijvoorbeeld. Maar... Ik denk dat het doel van het leven is gewoon leven. Maar toch wel een bepaalde richtlijnen hebben of een bepaald draad hebben van... Oké, dit ga ik dan doen. Ja.
Ja, nee, helemaal goed. Dus aan ons om onze nummers te kennen, maar ook aan de andere kant om mee te bewegen. Nou, ik vind het een hele mooie les. Maakt een ondernemer natuurlijk ook ondernemer.
Dankjewel voor jouw tijd en dat jij er deze week weer bij was. Ken je iemand die deze podcast ook eens zou moeten beluisteren? Deel de link. Heb je een mooie les uit de podcast kunnen halen? Deel het gerust via social media met de hashtag Jennifer Delano, zodat ik het kan delen. Volgende keer erbij zijn? Abonneer je, zodat je een melding krijgt. Ga in je podcast app op zoek naar de subscribe of abonneren knop en klik erop. Dan ben jij de volgende week er weer bij. Wil je van tevoren weten wie onze gast is? Ga nu naar jenniferlaan.nl/podcast en meld je aan voor onze updates. Zelf een keer aanschrijven als podcastgast? Ga naar jenniferlaan.nl/podcastgast.